gemeenteleden, jongeren en ouderen, gasten, mensen die met ons meeluisteren via internet of via kerkradio, van harte welkom in deze dienst. Ook vanmiddag zal het sacrament van het heilige avondmaal weer bediend worden. En dominee Visser die zal ons voorgaan in deze dienst. We lezen uit de Bijbel van Matthäus 4, vers 12 tot en met 17. De collecten voor de slotzang die zijn bestemd voor de kerk en voor evangelisatie. De collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds. De avondmaalscollectes is bestemd voor Stichting Hulp in de Praktijk, Stichting HIP en voor Schuldhulpmaatje. Ik heb nog mededelingen in verband met het condoleren en de rouwdienst van zuster van de Bovenkamp. Het condoleren is op woensdagavond 17 december vanaf 7 uur tot 7:45 in de aula van de Munnikenhof. En de rouwdienst is op donderdag 18 december om 10 uur in de aula van de Munnikenhof. En daarna zal de begrafenis plaatsvinden. We gaan nu zingen van Psalm 48 vers 1. En namens de kerkenraad wens ik u allemaal een gezegende dienst.
Ook vanmiddag geloven en beleiden we dat onze hulp is in de naam van de Vader die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Gemeente en alle die met ons samengekomen zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, uit Psalm 47, vers 1. Juicht, o volken, juicht. Handklapt en betuigt onze God, u vreugd, wees tezaam verheugd. Psalm 47, vers 1. Vanmiddag zal het sacrament van het heiligavondmaal bediend worden en krijgt u gelegenheid om de dood van de Heere te verkondigen, zoals de schrift dat noemt. En daartoe lezen we het korte formulier voorafgaand aan de bediening van het heiligavondmaal. Geliefde in onze Heere Jezus Christus, hoort hoe onze heiland in de nacht voor zijn sterven het avondmaal heeft ingesteld. Als de uur gekomen was, zat hij aan en de 12 apostelen met hem en hij zei tot hen: ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten, eer ik lijde. Want ik zeg u dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk van God. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij: neemt deze en deelt hem onder u. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God zal gekomen zijn. En hij nam brood en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun zeggen: dit is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Zo ook de drinkbeker na het avondmaal, zeggend: deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Opdat wij nu waarlijk tot zijn gedachtenis dit avondmaal mogen houden, hebben wij tevoren onszelf te beproeven. Daarom onderzoeken zich ieder van ons of hij van harte berouw heeft over zijn zonde, zichzelf mishaagt en zich voor God verootmoedigt. Laat ieder zich beproeven of hij de vaste belofte van God gelooft, dat hem alleen om het offer van Jezus Christus al zijn zonden volkomen vergeven zijn. En laat ieder zich onderzoeken of hij bereid is met heel zijn leven God te verheerlijken en zijn naaste te dienen. Alle die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en als waardige deelgenoot aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen. die deze gezindheid niet kennen, verkondigen wij dat ze geen deel in het Rijk van Christus hebben. En vermanen wij zich van dit avondmaal te onthouden, zolang zij zich niet bekeren. Dit wordt ons, geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen de vrijmoedigheid te ontnemen, alsof niemand tot het avondmaal van de Heere gaan mag dan wie zonder enige zonde is. Want het avondmaal verzekert ons dat het volkomen offer van onze Heere Jezus Christus de enige grond van onze zaligheid is. Het verzegelt ons zijn hartelijke liefde en trouw, dat Hij voor ons de eeuwige dood, dat Hij voor ons, die de eeuwige dood verdiend hadden, heeft willen lijden en sterven. En voor ons de levendmakende geest verworven heeft. Door die geest, die in Hem als het hoofd en in ons als zijn leden woont, hebben wij waarachtige gemeenschap met Hem en krijgen wij deel aan al zijn schatten en gaven. De Heilige Geest verbindt ons ook onderling in broederlijke liefde, zoals de apostel Paulus zegt, want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Met groot verlangen mogen wij samen aan het avondmaal uitzien naar de wederkomst van onze Heiland, die ons genodigd heeft tot het bruiloftsmaal van het Lam. Dan zal Hij met ons de vrucht van de wijnstok nieuw drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Laten wij ons nu voor God verootmoedigen en Hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Laten wij bidden. Barmhartige God en Vader, die uw enige geboren Zoon in deze wereld gezonden hebt om ons volkomen te verlossen van onze zonden, wij bidden u dat uw Heilige Geest mag bewerken dat we ons met waarachtig vertrouwen aan Hem hoe langer hoe meer overgeven. En dat Hij in ons leeft en wij in Hem, wil onze verslagen harten door dit avondmaal troosten en sterken. Laat ons niet twijfelen of Gij zult om Christus wil eeuwig onze genadige Vader zijn, die ons onze zonden nooit meer toerekent en ons in alles verzorgt als uw kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij onze Heiland belijden, onszelf verloochenen, ons kruis getroost op ons nemen en in alle nood met opgeheven hoofd onze Heere uit de hemel verwachten, die onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in zijn hemels koninkrijk. Verhoor ons, barmhartige God en Vader, door onze Heer Jezus Christus. Amen. Laten wij onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Laten wij er niet aan twijfelen dat wij door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en gesterkt worden, als wij het brood en de wijn tot zijn gedachtenis ontvangen. Laten wij voorafgaand aan de bediening van het Heilige Avondmaal zingen, Psalm 43 en daarvan vers 3. Psalm 43 vers 3, waar we in de lijn van de ochtenddienst bidden of God zijn licht en waarheid neer wil zenden. En breng mij dan, bidden wij verder, door die glans gereikt tot uw gewijde tenten weder. Dus Psalm 43 vers 3 zingen we voorafgaand aan de tafel van vanmiddag. En dan wordt u tijdens het naspel genodigd om aan te gaan en de dood van de Heere te verkondigen. Gemeente, er is nog meer dan genoeg plaats aan deze tafel. Alle dingen zijn gereed. De koning nodigt. En wie de dood van de Heere wil verkondigen, voor hem, voor haar is plaats aan deze tafel. Het brood dat we breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet allen daarvan en gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus verbroken werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit en gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Zeg, liefde broeders en zusters aan deze tafel. Vanmorgen hebben we in de dienst stilgestaan bij Jesaja 9 over het licht dat in de duisternis straalt voor mensen die in het stikdonker voorttobben en ronddwalen. En hoe was dat nou mogelijk dat het licht zou worden? Dat was mogelijk door dat kind waar het in Jesaja 9 over gaat. Dat kind dat ons geboren, die zoon die ons gegeven is. En dan volgen die prachtige, die bijzondere namen van dat kind. Wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. En bij die laatste twee namen, eeuwige vader, zouden we de wenkbrauwen kunnen fronsen. Eeuwige vader. Kan dit kind, dit koningskind, de Messias, Christus, ook vader zijn? Is zijn vader niet de vader? En als je daarover nadenkt, dan komt je het beeld voor de ogen van een oud-Oosterse koning. Een koning in Israël, een godvrezende koning, zorgde voor zijn volk. Als een vader, niet als een tiran, als een despoot, maar als een vader die omgaat met zijn kinderen. En zo is deze koning dus. Vaderlijk gaat Christus om met de kinderen van God. Vaderlijk gaat hij om met zijn schapen. En hij is dan niet een gewone vader en ook niet te vergelijken met een gewone aardse vader, waarbij je ook allerlei nare ervaringen mee kunnen hebben. Maar hij is de eeuwige vader. Hij is een vader die uitstijgt boven alle tijdelijke en aardse vaders. Hij is die eeuwige vader die ook de vredevorst heet. De vredevorst waarin je in de taal van de Bijbel dat woord shalom hoort doorklinken. De Salomo, de vredevorst die zijn macht niet met bloed en geweld doorzet, maar op de manier van zijn woord en geest. En die een volk om zich heen verzamelt. Wat hij niet met geweld onder de knoet brengt, zoals de despoten in deze wereld. Maar die hij samenhoudt met de band van de vrede. Hij maakt het vrede, dat wil zeggen harmonie met God en harmonie met elkaar. En iets daarvan brengt deze tafel ook tot uitdrukking. Als we bij elkaar zitten, als broeders en zusters, en van diezelfde wijn en van hetzelfde brood eten, dan mogen we ons bedenken dat hoe verschillend we ook zijn, we van dat ene offer leven. Van die ene vredevorst. En bij dat ene volk horen, dat wereldwijd leeft onder de banier van koning Christus. En hoe verscheurd de avondmaalstafel ook is door allerlei kerkscheuringen, waar we alleen maar met veel verdriet aan kunnen denken, toch gaat het toe naar die ene kudde, onder die ene eeuwige vader, die ene vredevorst, die vrede geeft in een onrustig mensenhart, die vrede brengt bij mensen die radeloos zijn, voor wie hij de wonderlijke raadsman wil zijn. En zo heeft de Heilige Geest gewild dat we hem zouden leren kennen, onder deze namen, zodat we van deze tafel kunnen opstaan, het leven in kunnen en het volhouden met hem, de vredevorst. Voordat we weer naar onze plaatsen gaan, zingen wij uit dezelfde 43e psalm, nu vers 4. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Vers 4 van psalm 43. Thank you. Gemeente, laten wij Gods naam met lofzegging prijzen. God, die rijk is in barmhartigheid, heeft door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt ge zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt. En heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u. Het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Hem nu die machtig is, meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt, hem zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen. Hem nu herstel. Laat ons de avondmaalsviering nu besluiten met het gebed dat Christus ons geleerd heeft, en een zegen vragen over deze dienst. Heren, aan het einde gekomen van deze bediening van het avondmaal aan de vierde tafel van vandaag, willen we u prijzen en danken. En we willen van u vragen, heren, of u de zegen die u vandaag geeft en gaf ook mee wil laten gaan in deze nieuw begonnen week. Want heren, we kunnen het goed hebben in de kerk, aan de tafel, maar we weten ook dat straks het leven met alles wat goed is, maar ook alles wat ons te neerdrukt, weer zal gaan beginnen. En geef dan dat wij mogen beoefenen wat wij beleden hebben in dat avondmaalsformulier, dat wij met opgeheven hoofd, ook in alle nood, onze Heere uit de hemel verwachten. Heere, geef ons kracht en geef ons moed en geef ons blijmoedigheid om onze weg te mogen en te kunnen gaan. Wilt u ook ons hart openen als we straks gaan luisteren naar die andere bediening, de bediening, de uitdeling van uw woord. Open ons hart, open onze oren, open onze ogen, open ons bestaan, zodat uw woord ingang vindt en we ons zalig luisteren en ons geen oordeel luisteren. We willen opzien naar u, Heere God, en bidden om uw zegen, zoals we dat hebben leren bidden in het gebed dat Christus ons voorgezegd heeft toen hij sprak: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten wij nu belijdenis doen van het ongetwijfeld christelijk geloof. We hebben aan de tafel aangezeten en we mochten daarbij bedenken dat wij dat doen met al die christenen van alle tijden en van alle eeuwen. En ook als we het christelijk geloof belijden, mogen wij bedenken dat wij niet op onszelf staan, maar dat wij van datzelfde brood leven en van diezelfde genade moeten hebben. En daarom datzelfde geloof belijden, dat de kerk van alle tijden en plaatsen beleidt en beleedt. En laten wij na deze belijdenis zingen Psalm 66, daarvan vers 2. Psalm 66 en daarvan het tweede vers. Al het aardrijk, smeek u neergebogen en hef de schoonste psalmen aan. Gezangen die uw naam verhogen, de glorie van uw wonder. Daan, Psalm 66, vers 2, na de geloofsbelijdenis, en laat ieder meespreken in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten we de schriften gaan openen, gemeente. We doen dat vanmiddag bij het Nieuwe Testament, Matthäus 4, vers 12 tot en met 17. Matthäus 4, vers 12 tot en met 17. En laten we in aansluiting op de schriftlezing gaan zingen, Psalm 98, daarvan vers 1, 2 en 3. Psalm 98, vers 1, 2 en 3, in aansluiting op de schriftlezing. In de Bijbel die ik voor me heb liggen op de kansel staat boven dit gedeelte het begin van Jezus' prediking. En als u meeluistert, meeleest, zult u merken hoe de profetie van Jesaja, die we vanmorgen gelezen hebben, hierin meeklinkt. Toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, keerde hij terug naar Galilea. Hij verliet Nazareth en ging wonen in Capernaum, dat aan de zee lag in het gebied van Zebulon en Naphtali, opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zei: "Land Zebulon en land Naphtali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de volken. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan." Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: "Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen." Tot zover. Gemeente, met de hulp van de Heer hoop ik u zijn woord ook vanmiddag te mogen bedienen. En de tekst daarvoor vindt u in het gelezen gedeelte in Matteüs 4, vers 17. Matteüs 4, vers 17, waar we deze woorden horen. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Tot zover. Laten we straks gaan zingen naar de verkondiging uit het gebed des Heren. Dus de berijming van het Onze Vader, vers 3 en 9. Vers 3 en 9 uit gezang 5. Uw koninkrijk komen toch, o Heer. Werp de troon van de Satan neer, regeer ons door uw geest en woord. En het negende, want van u is het koninkrijk, o Heer. Uw is de kracht, uw is al de eer. 3 en 9 uit de berijming van het gebed des Heren. Gemeente, ouderen, jongens en meisjes, jongelui. Nu hebben wij vanmorgen heel veel gehoord over die profetie van Jesaja, over dat volk dat in duisternis zat, maar dat een groot licht zou zien. Aan de avondmaalstafel hebben we stilgestaan, gemediteerd over die namen van dat kind, dat dat grote licht zou brengen, zou zijn. En we zijn bezig geweest met het nadenken over die namen van dat kind dat zou komen, die zoon die ons gegeven is. En die namen, wonderlijke raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst, die hebben we wat nader bekeken. Maar, nu we zo hier in de kerk zitten, kan ons de vraag bekruipen, hoe moet dat nou morgen en overmorgen in het gewone leven? Hoe moet dat nou als we morgen ons ontbijtje eten, niet aan deze smetteloos witte tafel van het avondmaal, maar gewoon aan die keukentafel met dat eenvoudige keukenzeiltje erop? En hoe moet het nou als we naar ons werk gaan, naar school, universiteit, kantoor, bouwplaats, fabriek, garage, en we niet zullen drinken uit prachtige bekers, brood zullen nemen van zilveren schalen, maar gewoon ons pakje brood moeten uitpakken en met een bekertje koffie uit de automaat dan ons maal zullen gebruiken. Als al die dingen die ons nu kunnen uittillen boven onze spanning, boven onze schuld en zonden, als we in het licht gezet worden, dat is prachtig, maar hoe moet dat morgen? Als de zorgen van het gewone leven weer zijn loop zullen krijgen en ons misschien ook wel naar beneden zullen drukken. En hoe moet dat nou? He, als hier staat in Jesaja 9, we hebben dat gelezen, dat hij de vredevorst is. En hoe moet het nou dat er staat van dat kind dat de heerschappij op zijn schouder rust, dat hij koning is? Want waar zie je dat morgen op je werk? Waar zie je dat om je heen, dat Christus de vredevorst is? En hoe vind je kracht en moed om het vol te houden? Ook wanneer je misschien wel heel veel werkt tussen mensen die de Heer Jezus niet kennen en geen flauw idee hebben wat jij eigenlijk op zondag beleeft en meemaakt in de kerk. Waar is dat koninkrijk van u, Heer Jezus? Messias, koningskind. Waar is uw troon? Waar is uw rijk? Waar is uw koningschap? Hoe moet het verder na deze avondmaalzondag? In het gedeelte dat we gelezen hebben, zien we hoe dat gaat. Hoe Christus zijn koninkrijk verkondigt, brengt en hoe dat zijn spoor trekt in het dagelijkse leven. We horen hoe hij naar Galilea gaat en daar begint met zijn werk. En dan begint te prediken en te zeggen: bekeer u. Want dat koninkrijk waar het in Jesaja al over ging, dat koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het is vlakbij. Ook in het gewone dagelijkse leven. van u en jou en mij in het leven van de maandagmorgen. Boven de preek schrijf ik: de zoon van David verschijnt in de duisternis van Galilea. De zoon van David verschijnt in de duisternis van Galilea. Drie gedachten: zijn koninkrijk voorzegt, zijn koninkrijk verkondigt en zijn koninkrijk verwacht. Dus zijn koninkrijk voorzegt, verkondigt en verwacht. Als u vanmorgen in de kerk was, hebt u het ongetwijfeld herkend, die profetie van Jesaja in dat gedeelte dat we gelezen hebben in Matthäus 4. Opdat vervuld zou worden, vers 14, wat door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zei: land Zebulon, land Naftali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de volken. En dan komt het, en we lezen dat dan ook weer terug in Jesaja 9, vers 1. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan. Dat is hartverwarmend. Dat die oude profetie van Jesaja, misschien naar schatting zo'n 8 eeuwen gesproken voor de komst van Christus, 800 jaar later weer klinkt. En dan uit de mond van die koning van kerst, van de Messias, van dat kind dat diep, diep in het Oude Testament al werd aangekondigd en beloofd. Jezus, hij is geboren. Het is kerstnacht geworden en geweest. En nu, na het sterven van Johannes de Doper, pakt Jezus de draad op waar zijn voorloper Johannes de Doper hem had moeten laten liggen. En staat er dan, keerde hij terug naar Galilea. Zo staat het in Matthäus 4. Dat oude woord is dus niet vergeten. Gods molens, met eerbied gesproken, draaien soms heel langzaam. Maar ze draaien wel door. En ze malen door. Want dat oude woord vergeet God niet. Want God is trouw. En zijn heerschappij overspant de eeuwen. Als je dat vergelijkt met ons leven, dan zeg je van: ja, onze levens zijn maar kort. Wie van ons bereikt nou de leeftijd van 100 jaar? Sporadisch. Maar Gods trouw overstijgt en omspant de eeuwen. En dat oude woord van Jesaja komt weer tot leven vanuit de mond van Christus. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. God is trouw. Dat is iets dat wij mogen vasthouden. Als God het geeft, morgenochtend weer onze gewone werkzaamheden, onze gewone routine oppakken. God is trouw, dat mag met ons meegaan. God vergeet de dingen niet, wij wel. Wij zijn vergeetachtig. Wij zijn trouweloos. Wij zeggen ja en doen nee en andersom, maar God niet. God is trouw. God vergeet dat oude woord uit Jesaja niet. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En dan zie je het gebeuren. Hoe de Heer Jezus, groot geworden, volwassen geworden, zijn dienst begint, zijn ambtswerk begint. En dan inderdaad terugkeert naar Galilea. Zoals het in vers 13 staat van Matthäus 4. Hij verliet Nazareth en ging wonen in Capernaum. Dat aan de zee lag. Bedoeld is dan de zee van Galilea. Het meer van Galilea. Het meer van Tiberias. In het gebied van Zebulon en Naftali. Dus Christus die trekt zich als het ware terug in het noorden, dat gebied waar de profeet Jesaja al over gesproken had en waarvan we vanmorgen ook al gehoord hebben dat dat een gebied is waar heel veel invloed van heidendom is. Een gebied dat altijd weer zwaar geteisterd werd als er invallen kwamen, bijvoorbeeld vanuit Syrië. Zoals dat nu nog steeds zo is, hè? De Golanhoogte grenst daar aan Syrië. Wat een spanning is daar altijd. Aanvallen kunnen zomaar weer plaatsgrijpen en dan krijgt het noorden van Israël het weer zwaar te verduren. een aantal jaren geleden ook weer aanvallen vanuit Libanon. Dat noorden had het zwaar. En juist daar gaat de Heer Jezus zijn intrek nemen. Juist daar, ver van Jeruzalem, ver van de tempel verwijderd. In dat gebied van Nazareth en Capernaum. Waar de religieuze leiders van Israël hun neus voor ophaalden. Galilea, Galil, dat wil zeggen dat gebied, de provincie, ver weg. Galil, Galilea van de heidenen, van de volk. En juist daar gaat Christus zijn werk beginnen. Christus zoekt het duister op om het daar licht te maken. Dat is iets om vast te houden. Hoe duister het ook is en hoe duister het ook wordt in ons leven, juist dan en juist daar is de plaats waar Christus zijn licht laat schijnen. Misschien werk jij wel op een hele duistere plek. Een plek waar het licht van het evangelie eigenlijk niet kan schijnen. Waar je collega's, je studiegenoten afwerend zijn. Geen antenne hebben voor de dingen van God en van de geest. Waar je het moeilijk vindt om als christen te leven en je te uiten. Maar juist op zo'n plaats wil Christus wonen en werken en nabij zijn. Wat is dat moedgevend? Als je morgen misschien weer naar je werkplaats moet, je omgeving, maar je zegt, nou, geestelijk is het heel donker. Geestelijk is het heel donker. Juist daar waar het duister is, wil Christus het licht maken. En zo vervult God zijn belofte. En waar ik dan vanmiddag de nadruk bij wil leggen, dat is wat Christus dan gaat preken daar. Want hij verkondigt dan het volgende, en dat is letterlijk wat Johannes de Doper ook verkondigd had. Hij zegt in vers 17, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dus de vredesvorst, de Messias, de Heer Jezus, de koning van de koningen, die heeft ook inderdaad een koninkrijk. En dat verkondigt hij. Dat is het tweede van de preek. Het koninkrijk verkondigt. Nou zou je daar heel veel vraagtekens bij kunnen zetten. Jongelui in de kerk. Waar is dat koninkrijk dan? Zien jullie het? Als je de media bekijkt. Krant leest. Waar is Christus aan het werk? Hij heet vredevorst. Maar waar is het vrede? Het is overal oorlog. Zou je eerder kunnen zeggen. En misschien zijn dat stemmen die in je hart klinken. Kritische stemmen die zeggen, waar is de Heer Jezus? Waar kan ik hem dan vinden in het gewone leven? En het zijn dan misschien ook wel stemmen die je om je heen hoort. Vriendjes, vriendinnetjes in de straat. Kinderen op school. Medeleerlingen, medestudenten, collega's. Waar is die koning van jou? Deze week ben ik gevraagd om een kersttoespraak te houden op de kazerne, een van de kazernes. En dat is vaker gebeurd en komen de militairen van zo'n kazerneplaats bij elkaar. En dan wordt er een kerstlunch gehouden. Ja, ze hebben honger en ja, dan moet de dominee ook nog een toespraak houden. En dan hoor ik ze het alweer zeggen. Nou, dominee, vrede op aarde is het ook niet geworden, hè, dit jaar. Gelijk hebben ze. Vrede op aarde is het ook niet geworden. Maar hebben ze eigenlijk niet gelijk, die militairen? Hebben ze eigenlijk niet gelijk? Want waar is dan dat koninkrijk der hemelen? De Heer Jezus lijkt zich er niets van aan te trekken, van al die kritiek. In Galilea, land van heidense invloeden, ver weg bij Jeruzalem, waar het donker is, waar de mensen in de duisternis zitten, daar laat hij zijn licht schijnen. En dat doet hij door te prediken, staat er in vers 17. Van toen af begon Jezus te prediken. Hij had zijn intrek genomen. Hij kwam er niet even, maar hij kwam er resideren. Hij kwam er wonen. Hij kwam er om er te blijven. En hij ging prediken. Ja, prediken, dat heeft een... ik denk niet dat je daar veel eer mee inlegt als je daarover hebt in de samenleving. Ik tenminste niet hoor, als ik dat op de kazerne vertel, dan zeggen ze, nou, hoe was je weekend? Dan zeg ik, nou, ik heb gepreekt. Oh, gepreekt, nou. Zijn er dan nog wat mensen in de kerk? Ja, er waren wel wat mensen in de kerk. Maar preken, doet dat het nog in deze tijd? Preken, heb je daar wat aan? En die jonge lui dan in de kerk? Vallen die niet in slaap? Nee, ik geloof het niet. Ik geloof niet dat ik ze in slaap zie vallen. Preken, dat deed Jezus dus ook al. Hij doet zijn mond open en hij predikt daar in het donker. Daar waar geen licht van God lijkt te schijnen. Waar er invloeden van het heidendom zijn. Waar het volk in de duisternis zit. De Heer Jezus, met eerbied gesproken, kruipt niet weg. Hij gaat niet in zijn huis zitten dat hij in Capernaum bewoont. En hij doet de ramen en de deuren niet dicht. Maar hij gaat naar buiten en hij laat zijn licht schijnen en hij predikt. God laat zijn koninkrijk komen door de prediking. Want preken, dat is in naam van God spreken. En waar in naam van God wordt gesproken, daar gaat het licht aan. Daar verschijnt Christus, daar verschijnt Gods genade, daar bezoekt God de mens. En dat gebeurt vanmiddag ook. Er wordt gepreekt. Dat wil zeggen, God maakt contact met ons. God heeft ons iets te zeggen. God zoekt ons op. Je kunt kritisch zijn. Je kunt zeggen, waar is God? Waar is Christus? Waar is zijn rijk? Ik merk niks van hem. Oh nee, vanmiddag merk je het. Vanmiddag komt God naar je toe via de verkondiging. Vanmiddag komt God naar u toe wanneer u de tekenen ziet en zag van brood en wijn. God bemoeit zich met u en met jou. God laat u en jou niet los. Maar op allerlei manieren drukt hij op ons leven en zoekt hij naar ingangen. Het zij door ons te schokken, het zij door ons te zegenen, het zij door ons vol liefde het evangelie te laten brengen, het zij door ons krachtig de wetten te laten verkondigen en voorhouden. God is bezig. Dat doet hij door de prediking. De Heer Jezus zelf deed het. De Heer Jezus zeker. Hij heeft allerlei tekenen en wonderen gedaan. Hij liet zien wat het koninkrijk inhoudt. Want straks, als dat koninkrijk volmaakt zou komen, straks, als de Heer Jezus, als de grote koning terugkeert op de wolken van de hemel en hij het laatste oordeel zal vellen, ja, dan zal die herschepping er zijn. Die nieuwe hemel, die nieuwe aarde. En dan zullen er geen melaatsen meer zijn en blinden en kreupelen. En dan zal er geen dood meer zijn en dan zullen de tranen afgewist worden. En de Heer Jezus heeft er tekenen voor gegeven, zodat de mensen het zouden zien en wij het zouden weten, zo zal het zijn in zijn toekomst. Maar de Heer Jezus heeft vooral gepreekt, geleerd, onderwezen. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Wat is dat dan eigenlijk, dat koninkrijk der hemelen? Dat koninkrijk der hemelen waar hij dan de vredevorst van is. Nou ja, dat koninkrijk, jongens en meisjes, laat ik dat vergelijken met het koninkrijk waar wij bij behoren. De meeste van ons zullen horen bij het koninkrijk der Nederlanden. Daar heb je meestal niet om gevraagd, maar je bent het vaak door geboorte. Je bent geboren in het koninkrijk. Onze koning is Willem-Alexander. We vallen onder de wetten van dit land. We krijgen steun van onze overheidsorganen als we het heel moeilijk hebben. Er zijn allerlei schatten van het koninkrijk. En dan mogen we ook in delen als we het moeilijk hebben. En we dragen een steentje bij aan het koninkrijk. Zo gaat het. En daarom zijn er heel veel mensen in deze wereld die ook graag bij dat koninkrijk der Nederlanden willen horen. Wat zeg ik? Honderden mensen doen een poging om vanuit Afrika met bootjes de zee over te steken om naar Europa te komen, ook naar Nederland te komen. Want hier is het goed, in dit koninkrijk. Nou, de Heer Jezus spreekt dus ook over het koninkrijk. Het koninkrijk waar hij koning is, samen met zijn vader. Waar zijn heilzame wetten gelden, de 10 geboden. Dat koninkrijk, dat heeft ook onderdanen. Mensen die gaan luisteren naar God en naar de Heer Jezus. Mensen die bij hem willen gaan horen. En de Heer Jezus zegt, dat koninkrijk is nou vlakbij jullie gekomen. Het is nabij gekomen. En dat koninkrijk, ik zei het al, straks zal het volmaakt komen. Maar er zijn al tekenen van. Want waar gepredikt wordt, gaat het licht aan. En waar gepredikt wordt, komen er mensen die de Heer Jezus gaan volgen. En die naar hem gaan luisteren. En naar God de Vader zijn heilzame wet gaan luisteren. En zo heeft de Heer Jezus en heeft God de Vader overal onderdaan. Overal mensen die bij dat koninkrijk horen. Nee, niet een koninkrijk dat je ziet. Niet een koninkrijk waar je een grens omheen kan trekken. En waar mensen een paspoort van hebben. Maar een koninkrijk dat bestaat uit mensen die de Heer God kennen en dienen. En door hem naar dat koninkrijk toe zijn getrokken. Uit de duisternis naar het licht. Daar is dat koninkrijk. Daar is dat koninkrijk. En het heerlijke daarvan is dat waar je ook bent en waar je ook werkt, of dat nou op een donkere plaats is waar het evangelie niet of nauwelijks kan klinken, of de mensen om je heen nou kritisch zijn of niet, je bent en blijft er onderdaan van. En de koning ziet je waarheen je je ook begeeft. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En je ziet ook hoe dat verder gegaan is. Want als we in de Bijbel ietsje doorlezen, dan lezen we hoe de Heer Jezus onderdanen roept naar dat koninkrijk. En het verrassende vind ik altijd van het evangelie, dat dat vaak zo heel erg in het gewone leven is. We hebben dat niet erbij gelezen, maar als u even verder leest in Matthäus 4 in uw Bijbel, dan zien we hoe de Heer Jezus daar in Galilea langs het water loopt. Langs de zee van Galilea. En dat hij die vissers ziet die daar aan het werk zijn. Ze zijn bezig het net in de zee te werpen. Ze waren vissers en dan ziet hij ze. Simon, Petrus, met zijn broer Andreas. En verderop ziet hij die twee andere broers, Jacobus en Johannes. En dan roept ze, zomaar in het gewone leven, zomaar terwijl ze bezig zijn met de vissen. En ze mogen hem gaan volgen, wonderlijk, ze volgen hem, zonder vragen te stellen, wonderlijk. En zo verzamelt Christus dat koninkrijk om zich heen. Zo verzamelt hij leerlingen om zich heen. En als je nog even verder leest hoe dat gaat, dan lees je dat Jezus rondtrok in heel Galilea. En dat er maar mensen bleven komen. Uit Syrië daar in het noordoosten. Mensen uit het overjordaanse Decapolis. Mensen uit Galilea, maar zelfs ook uit Judea en Jeruzalem. Ze komen naar hem toe. En zo verzamelt hij onderdanen om zich heen. Zo gaat in vervulling wat we gelezen hebben in Jesaja 9. Dat hij de vredevorst is. En dat dat kind op zijn schouders de heerschappij rust. En dat, zoals Jesaja 9 het zegt, aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede geen einde zal komen. Op de troon van David en over zijn koninkrijk. Zo verzamelt Christus mensen om zich heen. Zo bouwt hij het koninkrijk der hemelen. En dat doet hij in het gewone leven. Terwijl je aan het vissen bent. Terwijl je achter je tekstwerker zit op kantoor. Terwijl je bezig bent met stofzuigen en ramenlappen. In het gewone leven. Aan de keukentafel. Wil Christus je vastpakken en vasthouden. Dicht bij hem in zijn koninkrijk. Dat is ook de manier waarop dat mag gaan. Ik zei het al in de inleiding van de preek. Als we, ja, je kunt spreken over zegen. Hè, je kunt het goed en het fijn hebben. Welke woorden we er ook aan geven in de kerk. Maar straks begint het gewone leven weer. Maar houdt u dan alstublieft vast dat juist in dat gewone leven. Van nette boeten en nette spoelen en nette uitwerpen. Met allerlei dingen die je aan je boot hebt. Lekker repareren en breien en zeilen maken. Wat ze allemaal al niet te doen hadden. Dat in dat gewone leven van maandagmorgen. Christus er net zo goed is. Als hier in de tekenen van brood en wijn in de kerk. Want het koninkrijk der hemelen is niet alleen open op zondag. Maar het is 24 uur per dag, 7 dagen in de week open. En wat is het dan nodig? Dat we ook horen en blijven horen naar die prediking van Jezus. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat is dus wel nodig. Bekeer u. Omdraaien. Verandering, vernieuwing, inkeer tot jezelf, afkeer van de zonde, heenkeer tot God. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Wij zijn vaak eraan gewend om in termen van eenmaligheid te spreken over bekering. Hè, dan kunnen we zeggen van ja, die persoon die is bekeerd en die heeft misschien ook een heel bekeringsverhaal, bekeringsgeschiedenis. Maar in de Bijbel is dat niet iets eenmaligs. In de Bijbel gaat bekering door. Bekering betekent elke dag weer het contact met God en Christus zoeken. Het betekent elke dag weer bedelen om zijn nabijheid, om vergeving, om hulp, om bijstand. Dat zal in het leven van elke dag ook zijn plek moeten hebben en moeten houden. Is dat eigenlijk zo bij ons? Dat we niet alles focussen op die ene avondmaal zondag, maar als we dan weer het gewone leven oppakken, dat we vasthouden, dat wij voortdurend dat contact met hem zoeken, met Christus. En dat wij voortdurend de omgang met dat woord zoeken. Want dat woord, dat maakt het licht in de duisternis. Het kan zo zijn dat we heel wat te klagen hebben over de Heere God. Dat we zeggen, of misschien niet zeggen, maar dan toch wel denken. Het is wel heel stil, het is wel heel donker. De Heere God is wel heel ver weg. Maar houd nou vast hoe het licht werd in Galilea. Het werd licht in Galilea toen Christus begon te prediken. Toen hij het woord opendeed en vertelde van zijn vader. Toen werd het licht. Toen heeft dat volk dat in duisternis zat een groot licht gezien. Dat koninkrijk waar Christus over spreekt. Dat koninkrijk waar Jesaja 9 het over heeft. Dat is iets dat nabijgekomen is. Dat wil zeggen, het is echt en het is werkelijk. En de Heere wil je erin brengen en erin houden door geloof en bekering. Maar het is er nog niet volmaakt. Het is er nog niet helemaal. Het is nog niet volkomen. Er is nog geen nieuwe schepping waar alle tranen weg zijn. En waar geen ziekte en nood en dood is. En waar de krijgers van ISIS er nooit meer zullen zijn. En waar despoten als Assad er niet zijn. En regimes zoals in Noord-Korea uitgebannen zullen zijn. Dat is er nog niet. Jesaja heeft het daar wel over. Jesaja 9 zegt. Aan de uitbreiding van deze heerschappij, van dit koningskind, zal geen einde komen. Het komt wel. Het komt wel. Als wij avondmaal vieren, het avondmaalformulier verwijst er ook geregeld naar, dan doen wij dat in het besef van wat nog komt. Wij verkondigen de dood van de Heere Jezus totdat Hij komt. Wij vieren avondmaal tussen de tijden. Wij vieren avondmaal tussen de eerste en de tweede komst van Christus. We zijn weer een avondmaalzondag dichter bij de komst van het koninkrijk gekomen. De volkomen, de volmaakte komst, de definitieve komst van het koninkrijk. We zijn op weg. We verwachten het koninkrijk. En ik denk dat dat best een moeilijk punt is voor mensen zoals wij. Om nou echt te leven bij die profetie van Jesaja. Als hij zegt dat aan de vrede geen eind zal komen. De shalom over de hele aarde zal zijn. In de herschepping, als Christus komt op de jongste dag. Want wij mensen zitten zo vast in het leven van het hier en nu. We hebben zoveel dingen die ons bezighouden. Dat wij nauwelijks meer lucht hebben. Nauwelijks meer geestelijk besef hebben van het feit dat wij maar pelgrims zijn. Voorbijgangers. Vreemdelingen. Bijwoners. En toch is dat zo. Het koninkrijk der hemelen. Ja, nu moet je nog uitleggen. Op de steiger, op de bouwplaats, op de kazerne, in de collegezaal. Nu moet je nog uitleggen dat dat koninkrijk van God, dat het iets is dat, ja, dat je in de kerk kunt merken. Dat je aan het avondmaal kunt genieten en ontwaren. Nu moet u nog uitleggen aan uw collega's en moet ik uitleggen aan de militairen op de kazerne dat de Heer Jezus vredevorst is in mijn hart, in mijn leven. En dat ik met vallen en opstaan hem probeer te volgen. Het is allemaal nog fragmentarisch. Het is nog niet in de wereldwijde zin waar Jesaja over spreekt. Maar we verwachten het wel. Straks vieren we avondmaal met Christus. Zoals het formulier al noemde. Straks zegt Christus tegen zijn leerlingen, als het koninkrijk helemaal gekomen zal zijn, zal ik de vrucht van de wijnstok nieuw drinken. Dan avondmaal vieren, gemeenschap hebben, contact hebben met Christus. Om het klassiek te zeggen, van aangezicht tot aangezicht. Dan op het nieuwe aarde, onder een nieuwe hemel. Dan onder het regime van hem die de vredevorst is. Dan aan zijn voeten zitten, zoals eenmaal Martha. En luisteren naar zijn liefdevolle stem. Dan eenmaal alles ook doorzien. Ook die donkere, moeilijke dingen waar we nu geen kijk op hebben. Dan verlost zijn van de ongeloofstemmen om je heen. En de ongeloofstemmen in je eigen hart. Ja, de Heere God is met je begonnen, maar zo glad gaat het niet. Je wordt door elkaar geschud. Je wordt geknakt. Je bent een gebroken riet. Een kaars die walmt en vaak dreigt uit te gaan. Maar zo blijft het niet. Want het koninkrijk gaat definitief komen. Vredevorst, aan de uitbreiding van deze heerschappij, van deze Christus die op de troon van David zit, die zal heersen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid, zegt Jesaja. Dat komt. Verlangen wij daar eigenlijk naar? Naar het koninkrijk dat komen gaat? Verwachten wij dat koninkrijk? Ja, wij verwachten kerst. Wij zitten in de adventstijd, maar de grote advent, de grote aankomst is toch zo dadelijk, als Christus komt om te oordelen de levenden en de doden. En toch, we mogen er ook naar uitzien. Want het zal toch betekenen dat het nou eindelijk eens goed wordt op deze aarde. Dat het contact met God in Christus eindelijk ongestoord is. Dat je niet meer afhankelijk bent van het geloof, maar dat geloven zien wordt. Dat de dingen op deze aarde hersteld worden. Deze aarde die zo krom is en kapot is en versleten is. En dat je eigen leven dat soms zo versleten voelt. En zo gepijnigd voelt. Nieuw wordt gemaakt. Ja, je weet het wel. In Christus ben je een nieuwe schepping. Maar je mag toch uitzien naar de volmaaktheid. Dat alles door de vrede bloeit. En je zomaar met Christus mag aanzitten aan het feestmaal, de bruiloft van het Lam. Want ben je eigenlijk arm als je daar nog nooit naar uitgekeken hebt. Als je denkt dat deze kromme, kapotte, gesloopte, versleten wereld je geluk moet brengen. Wat ben je zielig arm als je dat nou nog nooit gesnapt hebt. Dat er zoveel kom nog voor wie Christus volgt. Dat doen we toch wel. Dat doe jij toch wel. Achter deze vredekoning aan. Achter deze Heere Jezus aan. Want aan de uitbreiding van de heerschappij van de machthebbers van deze aarde komt zomaar een eind aan. Maar aan de uitbreiding van deze heerschappij, van dit kind, van deze zoon, van deze vredevorst, die eeuwige vader, sterke God en wonderlijke raadsman is, zal geen einde komen. Want de naijver van de Heere, van de legermachten, zal dit doen. God zelf staat ervoor in. Het gaat heen naar de komst van het koninkrijk. Het is nabijgekomen, het kwam dichtbij in de verkondiging. In de tekenen van brood en wijn. Maar het komt volmaakt. Bekeer u, zegt Christus. Dan kom je er binnen. Bekeer u. Volg mij. Zoals die broers. Johannes. Jacobus. Petrus. Andreas. Volg mij. Amen. we samen de Heer danken en bidden. U zij de lof in eeuwigheid. Zo heeft het geklonken, Heren. En zo zorgt u dat het volk van uw koninkrijk van zich laat horen op deze versleten aarde. U hebt het licht aangedaan. Want waar u uw mond opent, o vredevorst Christus, gaat het licht stralen. Heren, wij willen van u vragen of wij dicht bij u mogen zijn en blijven. En als dat niet zo is, of we dan dicht bij u mogen komen, getrokken door uw liefde, door uw verkiezende liefde, door uw geest. Heren, wij hebben deze avondmaal zondag beleefd. En we hebben gezien hoe u het licht laat schijnen in de tekenen van brood en wijn en in de bediening van het evangelie. Maar Heren, we kunnen zo opzien tegen deze week. Met alles wat ons te neer kan drukken. Geef dan, Heren, dat we mogen vertrouwen op u die in Galilea zomaar kwam wonen, Heren Jezus. Daar waar de mensen het donker hadden. Daar waar de invloed van het heidendom was. En waar je met goed recht gesproken zou kunnen hebben van Gods verduistering. Een woord dat met ons meegaat in onze tijd. Heere Jezus, wilt u het licht aandoen op maandagmorgen en woensdagavond en zo de week door. En geef ons kracht en moed om koningskind te zijn, want met minder kan het toch niet. Heere Jezus, regeer ons zoals we zingend gebeden hebben door uw woord en geest. En geef dat we gestempeld mogen zijn door uw geest als een kind van het koninkrijk. En zo ook in onze omgeving zullen zijn in datgene wat we zeggen en in datgene wat we niet zeggen. In datgene wat we doen en niet doen. In datgene wat ons bezighoudt, in datgene wat wij aan gedrag vertonen, laat ons koningskinderen mogen zijn. Heren, u kent ons ook als we daar helemaal nog niets van snappen en daar buiten staan. En misschien zitten we er niet eens mee. Heren, grijp in. Doe het licht aan dan in ons leven. En trek ons dicht naar uw hart. En laat ons geschaard mogen worden onder uw banier, Heer Jezus Christus. We willen voorbeden doen voor elkaar, voor de gemeente, voor het werk van de kerkenraad. We bidden u voor de kerken waar we deel van uit mogen maken. Maak die kerken één in u, Heer Jezus. Trouw aan uw woord, aan de belijdenis. Zegen het werk dat mag gebeuren aan de universiteit in Apeldoorn. Rust hen toe die daar studeren. U weet ook, Heren, dat het nodig is om predikanten op te leiden. Veel van de ambtsbroeders zullen met emeritaat gaan als u het geeft in de komende paar jaren. En er zal naar verwachting een groot tekort aan predikanten ontstaan. Heren, wilt u daar een uitkomst geven en maak ons er ook betrokken op de dingen van de voortgang van uw evangelie. En geef ons zijn gebed voor en bewaar ons ervoor dat we schouderophalend voorbij gaan aan de voortgang van uw rijk, van uw koninkrijk. Heere God, we bidden u voor deze onvredige wereld, waar het alles behalve shalom is. We weten van de brandhaarden. Heere God, we weten dat deze wereld rijpt voor het einde. Maar als het kan, geef vrede. Geef vrede. Heel bijzonder vragen we dat door de vredevorst Christus. Dat mensen gewonnen mogen zijn. Mensen die nu nog hun handen in bloed dopen. Mensen die nu nog de messen hanteren om vreselijke moorden te begaan. Heren, erbarmt u zich over deze versleten, kapotte wereld. En laat het licht stralen van uw evangelie. We bidden u voor De oudste broeder Israël, we vragen om geloof en bekering, zodat Israël hoort naar de Christus die voortkwam uit Israël. Jezus, de enige weg tot het leven. Geef dat we ook in Israël dan ook Joodse broeders en zusters mogen vinden. Die weet hebben van het Lam van God dat de zonde der wereld wegnam. We vragen om uw zegen over deze avond. Ga met ons mee. Ga ons voor. En dek ons in de rug. Van links en rechts, van boven en beneden. Neem ons onder de schaduw van uw vleugels. Neem de dank aan die u waard bent voor alles wat u gaf. En hoort u ons in de naam van Christus. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. We zingen tenslotte Psalm 68, vers 16. Gij koninkrijken, zingt Gods lof. Psalm 68, vers 16.